Welkom bij de podcast over thuiszitters. In deze podcast ga ik, Jet Schrijver, samen met twee ervaringsdeskundigen praten over de ervaringen rondom thuiszitten. Welkom allebei bij deze podcast. Fijn dat jullie er zijn.
Dank u.
Zouden jullie jezelf allebei even kunnen voorstellen wie je bent en hoe oud je bent?
Ik ben Kim, ik ben 22 jaar oud en ik woon in Rotterdam.
Ik ben Juvendelin, ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Capelle Scholevaar, maar ik woon in Den Haag.
Oké, jullie zitten hier omdat jullie allebei ervaring hebben met het thuiszitten. En ik vroeg me af of jullie iets zouden kunnen vertellen op het moment wanneer jullie minder naar school begonnen te gaan. Dus hoe oud je was, of er een moment was dat zorgde dat je minder naar school bent gegaan.
Ik ben eigenlijk niet vrijwillig, niet meer of minder naar school gegaan. Dat was vanuit justitie eigenlijk. Want ik deed eerst de HAVO-VWO in de eerste en de tweede. En omdat ik vast kwam te zitten en mijn voorwaardes om vrij te komen waren dat ik naar bijzonder onderwijs ging. En daar hadden ze alleen maar MAVO. Dus daar zo begon je interesse al te zakken, weet je. En werkte ik eigenlijk onder mijn niveau, waardoor ik meer afleiding had, weet je, buiten de lessen om. En toen was ik een jaar of 14 en toen begon het te minderen met school.
Ja, ik heb wel een heel ander verhaal. Ik was wel ongeveer even oud trouwens, ook 13, 14, 15, zoiets. Ik ging eigenlijk in het begin van de middelbare wel steady naar school. Maar toen in de tweede gingen mijn ouders scheiden en toen ben ik eigenlijk heel veel thuis gebleven. In het begin skipte ik wel eens een dag, quote-unquote, ziek thuis. Maar dat werd steeds vaker en op een gegeven moment eigenlijk bijna niet meer op school zijn.
Oké, en had jullie omgeving ook in de gaten dat het minder naar school gaan vorderde in eigenlijk helemaal niet naar school gaan? En dan met de omgeving bedoel ik school of ouders, vrienden?
In het begin niet, weet je, want mijn oma, omdat ik, weet je, net uit de gevangenis kwam en zij was heel erg bezorgd. Dus zij bracht en haalde mij op van school elke dag, weet je. En dan deed ik zeg maar niet naar school gaan, terwijl ik naar school moest gaan. En dan als het einde van de dag was ik eerst dat mijn oma me kon ophalen. Dus ze hadden nooit echt wat door, om het maar zo te zeggen.
Nee, dus als ik dat dan goed begrijp, was het bij jou vooral ongeoorloofd afwezig?
Ja, ja.
Bij mij was het eigenlijk ook dat ik ongeoorloofd afwezig was, want op een gegeven moment stopte mijn vader en moeder gewoon met het afbellen, zeg maar. Maar ik denk, ik weet nog heel goed een moment dat mijn mentor op een gegeven moment mijn moeder belde en zei, ja, eigenlijk zie ik er in het overzicht sporadisch wel elke week één dag afwezig is. En toen pas viel ook een beetje het kwartje bij mijn ouders van, oh, dat is eigenlijk al vaker dan we dachten. Dus ze hadden eigenlijk best wel snel door.
Bij jou kwam het vanuit school dat ze zeiden van,
ja.
Kim is er minder vaak. En toen hebben ze je ouders ingelicht.
Precies.
Oké. Hoe werd er op gereageerd vanuit de omgeving? Dus bij Juvenile viel het minder op dat je afwezig was op school vanuit je omgeving. Ja. Maar ik neem aan dat ze er ooit wel achter zijn gekomen dat het minder werd.
Nou, eigenlijk niet. Want in die periode dat ik dus op het bijzonder onderwijs zat, ging ik na eigenlijk een vrij korte tijd kwam ik weer in jeugddetentie terecht. Weet je, dus toen pas kwamen ze er echt achter van, oh, het ging helemaal niet zo goed als we dachten. Weet je, maar daarvoor hadden ze nooit echt wat door, om het maar zo te zeggen.
En bij wie was het dan wel opgemerkt? Werd dat dan gecommuniceerd naar de jeugdinstelling?
In principe, omdat toen ik de eerste keer naar huis mocht gaan, toen zat ik eerst een paar maanden op een wachtlijst en toen pas kon ik naar school gaan. Weet je, en doordat ik zeg maar naar school mocht gaan weer, was het voor hun niet echt van, hey, hij doet iets verkeerds of hij gaat niet, weet je. Dus zij dachten altijd van, het gaat goed. Totdat ik weer werd opgepakt en werd meegenomen. En toen hadden zij zoiets van, hey, het ging dus toch niet zoals we dachten dat het ging.
En hoe reageerden ze daarop?
Teleurgesteld natuurlijk, want ze komen je opzoeken in een gevangenis, weet je. En daar zijn ze niet blij mee. En dan is het van, ja, ik dacht dat je zei dat het de laatste keer was, vorige keer, weet je, dat soort dingen. Weet je, sommige familieleden bellen ook niet of komen helemaal niet op bezoek, omdat ze gewoon zo teleurgesteld in je zijn.
Ik kan me voorstellen dat dat best heftige periode kan zijn. En hoe had dat invloed op jou? Dat er dus bijvoorbeeld mensen dan niet meer kwamen of misschien de situatie niet snapten?
In principe begreep ik ze wel. Want als ik een kind zou hebben, zou ik die ook niet willen opzoeken in een gevangenis. Maar het was af en toe wel, hoe moet ik het zeggen? Als je familie op bezoek komt, dan geef je toch een bepaalde voldoening. Weet je, dat je toch nog een soort van connected met ze bent. En wanneer ze dan niet komen of een bepaald iemand komt niet, weet je, dan probeer je er daar zo niet te veel aan te denken. Maar oprecht terugkijkend ernaar, dan deed je het wel wat met je.
Oké. En Kim, hoe werd er bij jou gereageerd door je omgeving?
Ja, die waren ook best wel verbaasd en teleurgesteld natuurlijk. Maar ze probeerden me al heel snel aan te sporen om toch te gaan. En dat werd ook heel erg lang volgehouden. Maar toen bleek toch na een tijdje dat het niet iets was van niet willen, maar meer iets van niet kunnen. Omdat het met mijn mentale gesteldheid toen niet heel goed ging. En toen hebben ze dus ook aangespoord minder op naar school gaan. Dat geaccepteerd dat even niet ging. En toen aangespoord op het zoeken van een psycholoog en daaraan gaan werken.
En hoe voelde het voor jou in het proces toen je ouders je nog wel mee naar school probeerden te nemen, maar het voor jou eigenlijk al een soort niet kunnen meer was?
Ja, dat was wel slopend. Want je wil het wel, maar het lukt. Ja, het is heel lastig uit te leggen. Het is nu echt al een tijd geleden. Ik ben nu 22 en dat gebeurde allemaal toen ik 14 was. Maar ik kan nog steeds het niet onder woorden brengen hoe sommige dingen voelden of wat ik toen dacht. Maar het is gewoon echt een onkunnen, denk ik. En dat is wel heel lastig om duidelijk te maken. Want de dekens die eraf worden getrokken en weet je wel, dan zet ik je gewoon in je pyjama in de auto en dan rijden we naar school. Maar dat maakte allemaal geen indruk op mij, want ik was gewoon een beetje nam of zo.
En het begrip op een gegeven moment van je ouders om te accepteren dat er misschien iets anders moest gebeuren. Heeft dat het proces bevorderd?
Ja, zeker. Dat is eigenlijk wel een omslag van de een op de andere dag of zo. Toen gingen we ook niet meer proberen om mij naar school te krijgen, maar gingen we gewoon proberen om me beter te krijgen. En dan heb je één battle minder om te vechten. Dus kan je veel beter concentreren en focussen op jezelf, op het beter worden, op alles eromheen.
En hoe zag dat proces er voor jou uit? Kon je bij iemand terecht om te praten? Of bij wie vond je voornamelijk steun?
Ik heb heel lang met een psycholoog gepraat. En heel veel met mijn moeder. Mijn broer wat minder en mijn vader eigenlijk ook wat minder. Want ze gingen scheiden, dus mijn vader ging ook ergens anders wonen. Dus ik heb heel veel gepraat met mijn moeder en mijn psycholoog. Ook al met vriendinnetjes, maar ja, die zag ik natuurlijk ook minder omdat ik niet naar school ging. Maar af en toe kwamen ze toch wel even langs, want ik woonde dichtbij school. Dus dat was wel ook altijd heel fijn.
En begrepen die de situatie, je vriendinnen, het thuis zitten?
Sommigen wel. Ik weet nog één vriendinnetje dat had ook mentaal niet altijd heel makkelijk. Dus met haar kon ik er wel goed over praten. Maar de rest die was een beetje oblivious en die dacht, ja, ze komt gewoon niet.
En vond je dat ook moeilijk om te accepteren? Dat er een aantal vriendinnen waren die je kwamen steunen en begrip probeerden te tonen op die leeftijd. En dat andere vriendinnen dat minder deden?
Ja, ik heb het wel jammer gevonden, maar die mensen die heb je dan ook niet meer echt om je heen. Dus ik denk dat je die al vrij snel vergeet. Dan weet je aan wie je wel wat hebt, zeg maar.
En Giovanili, hoe was dat voor jou? Was er bij jou iemand met wie je erover kon praten?
Nee, omdat het was niet echt iets om over te praten. Want de mensen met wie ik omging, die zaten ongeveer in hetzelfde schuitje. Of die gingen helemaal niet naar school. Of hadden geen deze school, weet je. Dus het begon allemaal op een gegeven moment wat normaler te lijken dat je geen school hebt. Totdat je op een gegeven moment je hoofd voor de derde keer stoot, weet je. En gaat denken van, hey, ik ben nu in zo'n korte tijd hier zo weer voor de zoveelste keer. Ik was 16 toen de tijd. Weet je, dan ga je denken, ik ben 16, ik heb nog een heel leven voor me. Is dit hoe ik door wil gaan? En dan kom je weer thuis en dan is het, zeg maar, is voor mij die knop omgedraaid. Van, hey, niemand gaat het voor me doen. Ik moet het zelf gaan doen nu, weet je. En toen kwam ik weer bij een andere bijzonder onderwijs. En daar heb ik toen uiteindelijk mijn eerste diploma weten te bemachtigen van het MAVO. Weet je, en vanuit daar heb ik eigenlijk een positieve draai gegeven aan mijn leven door een MBO 4 te gaan doen.
Dus de omslag kwam eigenlijk door jezelf, door een mindset?
Ja, omdat op een gegeven moment, weet je, als je 14 jaar bent, 15 jaar, weet je, en zulke dingen overkomen jou. Het gebeurt gewoon, weet je. Snap je wat ik bedoel? Je bent jong, je bent dom, je maakt fouten. Maar als je op een gegeven moment wat ouder wordt en je begint steeds dichter bij die 18 te komen. En je hebt nog niet op punt in je leven bereikt van je kan niet zo door blijven gaan. Dan weet ik niet hoe lang het gaat duren voordat het wel zo is, weet je. En voor mij, ik was heel vroeg al zelfstandig. Dus ik wist van niemand gaat dit voor mij doen. Ik ga dit zelf moeten doen. En niemand gaat jou zielig vinden als je het niet hebt gedaan, weet je. Want je gaat iedereen van vroeger ga je later zien, weet je, die het hebben gemaakt. Hebben kinderen, hebben vrouw, hebben een huis. En dan sta je daar zomaar nog steeds dag en nacht op straat te zwerven. Omdat je vond school is niet belangrijk. Snap je wat ik bedoel? Dus dat heeft voor mij wel echt mijn ogen geopend, om maar zo te zeggen.
Heel knap om zo te horen. Ik vroeg me af, heeft school ook nog een rol hierin gespeeld? Als je kijkt naar je eerste school van speciaal onderwijs en dan na de tweede keer, heeft dat ook invloed gehad op de manier van aanspraak of er voor je zijn? Of is het echt door jezelf?
De eerste school die heeft mij niet geholpen. Gewoon niet geholpen. En de tweede school, daar zo zat je van 8 tot 8 op school. Dus 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En weet je, daar zo, niemand deed wat. En dat was een beetje losbandig, weet je. Je kon doen wat je wou, ging waar je wou, als je maar op het terrein bleef. En op een gegeven moment, weet je, zeiden ze tegen mij van, hey, je kan je diploma halen als je wil. En toen zijn er ook echt docenten geweest daar die echt hun best hebben gedaan voor mij, weet je, om boeken te regelen, laatste moment, om me te helpen met de lesstof, weet je, dat soort dingen. Terwijl ik was de enige daar zo die mijn diploma heb gehaald sinds die school er is. En zij hebben dat eigenlijk voor mij gedaan, omdat niemand anders het deed. Anders ik zou geen boeken hebben, anders ik zou geen lesstof weten, anders ik zou geen eens de motivatie hebben om het te doen. Weet je, ik kreeg ook een aparte ruimte om te werken en dat soort dingen. En ze gaf mij ook gewoon de ruimte, weet je. Als iedereen iets moest doen en ik zei van, hey, ik moet nog mijn boekverslag afmaken, dan gaven ze mij daar de ruimte en de tijd voor. Dus dat heeft me wel echt geholpen, ja.
En was dat ook een van de behoeftes die je daarvoor miste? Die ondersteuning of dat extra beetje begeleiding om die ruimte te krijgen?
Ergens wel, want wat ik wel heb gemerkt sinds ik op een normale onderwijs heb gezeten, is dat er veel minder 1-op-1 contact is. Weet je, bij het bijzonder onderwijs dan gaan ze soms een beetje te ver met de vragen, dat je denkt van oké, oprotten nu, maar ze vragen je wel van hey, gaat het, lukt het, moet ik je helpen met iets, weet je. Terwijl op het normale onderwijs moet je echt pushen om geholpen te worden. Hey, mevrouw, ik heb een vraag. Mevrouw heeft jou kunnen kijken. Mevrouw weet het al, weet je. En dat demotiveert je heel snel. En dan denk je van vriend, ik vraag jou 100 keer en ik heb geen 1 keer antwoord gekregen. Dan heb je geen motivatie meer.
En waren er nog andere behoeftes op het moment dat je thuis kwam te zitten, of in ieder geval niet meer naar school ging? En kreeg je die ook uit je omgeving?
Eigenlijk niet. Er waren geen behoeftes en ik kreeg die ook niet, omdat toen ik echt thuis zat, had ik nog niet het besef van hey, dit is niet goed. Snap je wat ik bedoel? Dus voor mij was het eigenlijk lang leven de lol. Ik heb geen school, ik hoef niet naar school, weet je. Oma kan me niet binnenhouden de hele dag, ik kan gewoon naar buiten gaan. Totdat het weer fout gaat en je denkt van zo, ja, is dit nou echt het leven wat je wil leiden?
En als je er nu achteraf op terugkijkt, heb je dan dingen waar je aan denkt, die hadden mij kunnen helpen om bijvoorbeeld te voorkomen dat ik een tweede keer niet naar school zou gaan?
Ja, dat is een houvast hebben. Dus iets of iemand die jou blijft motiveren, weet je. En ook wanneer jij tegen zit en niet meer wil, dat diegene jou toch alsnog blijft motiveren op een manier dat je en zelf ook echt weer energie voor krijgt. En niet van je moet, anders heb je geen baan, weet je, en dat soort dingen. Maar echt van dat je er ook echt over gaat nadenken. Van, hey, kijk naar die. Die deden ook zo. Kijk waar die nu zijn, weet je. Wil je ook zo eindigen? Snap je wat ik bedoel? Dat je het soort van op je eigen leven kan vergelijken van hey, ik kan ook zo eindigen als ik nu mijn leven ga vergooien.
Ja, dus meer motivatie op het gebied van je eigen gevoel, hoe je op dat moment voelt, hoe dat invloed heeft op latere momenten in plaats van het feitelijke van je moet dit diploma halen, je moet dat afronden, et cetera. Oké, en hoe was dat voor jou, Kim? Waar had jij behoefte aan of wat heb jij daarin? Of kreeg je wel iets uit je omgeving waar je aan terugdenkt, dat heeft mij heel erg kunnen helpen?
Ja, ik denk dat het praten met een professioneel iemand wel heel erg geholpen heeft. Die er ook echt alleen maar voor jou is en een beetje een safety net is. En een beetje, bijvoorbeeld school die vraagt waar blijf je of leerplicht. Die hen een beetje op een veilige afstand houdt. Terwijl wij samen dan aan mij aan het werken waren, zeg maar. Ik weet verder of ik andere dingen nodig had gehad. Ik denk dat ik toen der tijd genoeg aan mijn hoofd had met alleen die dingen.
Waren er nog andere dingen als je nu achteraf terugkrijgt, net zoals Juvenili, waar je dan denkt, dat heb ik toch gemist of juist daar had ik misschien ook nog wat aan gehad? Als je kijkt naar je omgeving.
Ik denk het eigenlijk niet, want ik denk niet dat je met, in ieder geval in mijn geval, had het weinig zin om met heel veel mensen aan mij te gaan trekken om beter te krijgen of naar school te krijgen. Ik had gewoon echt één op één tijd met die psycholoog nodig. En dat dan een beetje het daarover dan weer met mijn moeder hebben bijvoorbeeld. Dus ik ging dan 2 keer per week naar de psycholoog en dan tussendoor met mijn moeder nog erover hebben en reflecteren en dan weer terug. Dus dat was best wel intensief de hele tijd. Dus ik denk niet dat mensen of andere dingen daar nog bij hadden kunnen bijdragen.
Als je nu terugkijkt op het proces, wat heb je zelf? Is misschien wat lastiger te antwoorden, kan ik me voorstellen. Maar is er een soort keerpunt geweest of een moment dat je dacht, nu voel ik eindelijk weer dat ik aan de betere kant ben of toe ben om weer eens te gaan kijken naar iets wat met school te maken heeft?
Ja, ik ben toen met mijn moeder verhuisd naar Capelle ook. Ik heb daar na een tijdje ben ik daar met een psychiater gaan spreken, omdat het door de verhuizing en ik sprak mijn vorige psycholoog toen minder, is dat minder goed gegaan. En toen heb ik volgens mij een maand, misschien 2 maanden, ook weer veel met haar gepraat. En toen ben ik aan de antidepressiva gegaan en daarin merkte ik al heel snel een verschil. En dat bewees ook eigenlijk dat het niet aan mij lag, zeg maar dat ik het niet zelf kon doen. Natuurlijk wel zelf aan werken, maar dat de initial cause van het niet naar school gaan, zeg maar, niet bij mij lag. En daardoor raakte ik wel gemotiveerd om dingen weer op te pakken en te doen. Begon niet gelijk bij school, maar al was het muziek maken of iets creatiefs doen of zo, toch weer in actie komen was, zeg maar, de eerste stap.
Had je veel tijdens het thuiszit het gevoel dat het aan jou lag?
Ja, heel veel. Ja. Soms nog steeds.
Speelt daar ook iets een rol in? Als in, is dat doordat het dan zo in één keer je overkomt? En dat je dan denkt, ik moet het ergens kunnen plaatsen? Of is het door bepaalde gebeurtenissen dat je gaat twijfelen?
Ja, ik denk het heet het uit moeten leggen. En net als net kan ik er nog steeds de woorden niet voor vinden. Waardoor mensen het al snel denken van dat het niet, dat zei een andere psycholoog ook een keer tegen mij. De symptomen die je laat zien zijn veel te groot voor wat je eigenlijk, of zeg maar het niet naar school gaan, is een veel te groot gevolg van de symptomen die je hebt. Dus eigenlijk in het kort dat ik overdreef. En toen daarna ben ik naar de psychiater gegaan en die zei dat er wel degelijk wat mis was. Maar dat is dan zeg maar een groot voorbeeld, maar de hele tijd wel kleine dingetjes van mensen die zeggen, maar ja, dat kan je toch gewoon doen of ga gewoon, weet je, is niet zo moeilijk. Ik denk van ja, maar waarom lukt dat mij dan niet? Vandaar dat ik dacht dat het wel erg bij mij lag.
En dat soort opmerkingen, had dat dan ook weer invloed op je herstelproces waar je dan mee bezig bent? Met het bezig zijn om aan jezelf te werken, te kijken hoe kan het nou dat ik degene ben die thuis zit?
Ja, dat is het inderdaad. Waarom gebeurt dit mij, zeg maar? Ja, ik heb, die dingen blijven wel hangen, denk ik, als mensen dat zeggen. Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wie het zegt of op welke manier of welk moment. Als ik zoiets op school hoorde, dan kwam ik de volgende dag sowieso niet. Want af en toe moest je wel voor een, weet ik veel, voor een gesprek met een mentor of zo. Moest je toch wel even. Maar ja, die dingen die bleven wel hangen. Dus ik denk niet dat het heel goed heeft gedaan dat ik die dingen af en toe te horen kreeg.
Nee, en zou dat dus ook iets zijn wat anders zou kunnen aan het proces? Het keer op keer benadrukken dat het niet helemaal begrepen wordt. Of van, je kan toch best dit doen. Of ja, dit is maar zo'n klein stapje.
Precies. Ja, een beetje te licht doen over de situatie. Terwijl je ziet dat het met iemand echt niet goed gaat. En ik begrijp dat het lastig is als je het van een afstandje ziet. Want je trekt je natuurlijk helemaal terug. In ieder geval in mijn geval is dat gebeurde dat. Dat het dan lastig te zien is wat er echt met iemand gebeurt. Maar er luchtig over doen, dat maakt het niet makkelijker voor zo iemand.
Dat kan ik me voorstellen. En Giovanili, je zei net al een beetje over dat een deel van het keerpunt eigenlijk je eigen mindset was. Had jij een bepaald moment, een dag of iets waar je je kan herinneren, dit was het keerpunt voor mezelf om anders een andere kijk erop te gaan hebben?
Het zijn eigenlijk twee momenten geweest. Het eerste moment was toen ik voor de laatste keer was opgepakt. En op bureau was, op politiebureau, voordat ik naar de gevangenis toe werd gestuurd. En ik dacht van, weet je, het is nu de zoveelste keer in een korte periode dat je bent gewoon dom. Snap je? Ik zat echt met mezelf te praten van, je bent echt dom, jongen. Je bent hier nu voor wat? Weet je, omdat je dronken bent, je krijgt ruzie in de metro en dan, weet je, het loopt uit de hand. En dan voordat ga je nu weer zitten, dan ga je denken van, nee toch, is niet zo. Weet je, en dan, ik heb sinds mijn 14e had ik een voorwaardelijke jeugd-TBS. Dus, en die ben ik steeds in hoger beroep gegaan, hoger beroep. En dat heb mij zeg maar gered dat ik nu hier kan zitten, anders moest ik die jeugd-TBS zitten. Weet je, en toen ik eenmaal buiten was voor de laatste keer, liep het hoger beroep nog. En omdat ik buiten kwam, kreeg ik mijn hoger beroep de uitspraak buiten te horen. En ik weet nog dat mijn mentor van toen, dat hij naar me toe kwam en die haalt me uit de klas met echt gezicht op onweer. Dus ik dacht van, hé, wat heb ik nou weer gedaan? Weet je, zij zegt, ja, kom met je praten. Ik zeg, ja, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Hij zegt, niks, kom. Hij neemt me naar het kamertje en hij gaf me een telefoon. En ik ga in de telefoon met mijn advocaat. Ik zeg, hey, goedenavond, hoe gaat het met u? Ja, goed, jongen, maar ik heb niet zo fijn nieuws. Ze hebben je hoger beroep hebben ze voorwaardelijk onvoorwaardelijk gemaakt. Dus dat betekent dat ik hem eigenlijk zou moeten zitten. En ik vraag mijn advocaat van, shit, wat zijn de mogelijkheden? Toch, wat kunnen we doen? Is het een dut-uitspraak? Moet ik gelijk naar binnen? Wat is wat? Hij is tegen mij van, nee, je hebt geluk gehad. We kunnen nog in cassatie gaan. En dat is wat we hebben gedaan. En toen ben ik echt gaan denken van, oké, ik ga mijn diploma halen. Weet je, dat was voor mij echt die motivatie van, ik ga niet naar binnen voor iets wat zo lang geleden is gebeurd. Nee, man, ik ga ze laten zien dat ik anders ben dan al die andere gasten die, weet toch, telkens naar binnen gaan, telkens de fout in gaan. Ik wou ze laten zien, ik ben niet die jongen. Snap je? En dat is iets wat mij echt heeft geholpen. Ook vandaag de dag nog steeds. Dat ik in mijn achterhoofd heb van, hey, beter doe ik dit niet. Want stel dat ze me pakken, dan ben ik de sjaak.
Ja, je hebt eigenlijk op een soort kruispunt gestaan waar je links of rechts af kon. En gelukkig voor een goede richting gekozen.
Ja, toch?
Wat zouden jullie nog als tip meegeven aan ouders of andere ervaringsdeskundige thuiszitters die op dit moment in zo'n situatie terecht zijn gekomen of zitten? Ja, wat zou je ze willen meegeven aan allebei of een van de doelgroepen? Dat je zegt, als iemand dat tegen mij had gezegd, had mij zoveel geholpen. Of als ik dit wist, dan had ik het misschien nog wat anders aangepakt.
Ik zou zeggen tegen de ouders van, doe twee dingen. Ga eerst oprecht kijken naar de thuissituatie en naar hoe je met je kind omgaat. Weet je, is jouw kind vrij om dingen tegen jou te zeggen? Of hoe heet het, ben je de hele tijd aan het werk? Of reageer je fel? Of weet je, het zijn allemaal dingen die meehelpen met de kind om uiteindelijk de stap te nemen om met hun ouders te gaan praten. En stel dat ze dat niet kunnen, gaan ze met andere mensen praten of andere manieren vinden om met hun gevoelens te dealen. En Daarom zou ik de ouders zeggen van kijk eerst oprecht naar de situatie. Observeer jouw thuissituatie en kijk of jij jouw kind de vrijheid geeft om met hun problemen naar jou toe te komen. En stel dat ze dat doen, hoe reageer je daarop? Want de verkeerde reactie zorgt ervoor dat ze de volgende keer niet meer komen. Mm. En als dat is, als je daarvan weet van oké, dit is de situatie, probeer oprecht naar jouw kind te luisteren. En niet gelijk van, oh nee, dat is niet zo, ik had dat ook vroeger, weet je, maar gewoon luisteren. Misschien wordt hij gepest. Misschien heeft hij een vriendje of vriendinnetje, weet je, ze heeft het uitgemaakt. Misschien mag de docent hem niet, weet je, luister ernaar en probeer echt met diegene mee te denken om het op te lossen. En geef diegene niet het gevoel van, je bent dom dat je dit meemaakt, of je bent dom of het is jouw schuld, weet je, want dat demotiveert. En voor de mensen in die situatie zou ik zeggen van, weet je, keep your head up, weet je. Het is nog niet te laat. Heel vaak voelt het van, dit is voor mij al gedaan. Ik ben al zo ver achter of ik ben al zo ver heen. Ik kan niet meer terug, weet je. Er is altijd een manier om toch te komen waar je moet zijn, weet je. De een komt er in 1 stap, de ander komt er in 2 stappen, de ander komt er in 10 stappen. Maakt niet uit hoeveel stappen je hebt genomen om er te komen. Het gaat erom dat je er bent, weet je. En dat is iets wat ze in gedachten moeten houden.
Dankjewel. Ik denk dat dat motiverende woorden zijn voor de mensen die zich op dit moment in zo'n situatie bevinden. Kim, heb jij nog tips die hierbij aansluiten?
Ja, zoek hulp en wees niet te bang om naar mensen te uiten. Of het inderdaad een vader, moeder, oom of tante of een mentor of een leraar of een vriend of vriendin. De eerste stap is het moeilijkst, denk ik. En als je die met iemand kan zetten, dan maakt het dat iets beter te doen. En ik denk, houd ook wel een beetje luchtig. Hoe lastig dat soms ook is, dan kwam ik terug van de zware sessie met de psycholoog of zo. En dan had ik toch nog een gezellige avond met mijn moeder, gewoon lekker op de bank. Of niet dat er de hele tijd een zware sfeer omheen hangt, want de battle vecht je, zeg maar, op je eigen moment. Maar soms moet je er ook even vanaf kunnen stappen.
En hoe lang hebben jullie in totaal thuis gezeten? Of zijn jullie niet naar school geweest? En is dat al voorbij?
Even kijken. In de tweede begon het echt. Want in de eerste was ik van school gestuurd, moest ik naar een andere school toe. En dus in de tweede dan ben je weer die nieuwe, weet je, en dat soort dingen. Dus daar zo begon het een beetje te minderen. En toen ik de eerste keer vrij kwam, toen ging ik naar het bijzonder onderwijs, waar het, moet ik zeggen, waar ze mij niet hielpen. Dus daar zo begon het ook heftig, weet je, met tijdens de lessen niet in de les zijn. En dan als school klaar is wel daar zo zijn, zodat mijn oma me kon ophalen. En de heftigste periode was toen ik de tweede keer vrij kwam. Toen zat ik 2 weken zonder school. En ik heb het ook maar 2 weken volgehouden om buiten te blijven. Dus toen ik de tweede keer vrij kwam, 2 weken later, ging ik weer naar binnen. En even kijken, om heel eerlijk te zijn, ik heb nu mijn diploma gehaald van MBO 4. Maar ik heb ook gemerkt dat ik in mijn examenjaar, dus dit laatste jaar, ook wel heel erg eigenlijk best wel wat heb gespijbeld en heb ziek gemeld en niet ben geweest. En dat komt voor mij puur omdat ik ook dit jaar op mezelf ben gaan wonen. Dus in die periode was het heel hectisch voor mij, weet je. Veel dingen moeten geregeld worden, weet je. En is je hoofd niet altijd op school.
Ja, ik denk ook dat de nasleep van zulke dingen wel onderschat wordt. Want ik heb even geteld, ik denk 6 of 7 jaar heb ik wel thuis gezeten. Zeg maar vanaf de tweede. En toen heb ik mijn HAVO-diploma gehaald. Maar daartussen ben ik echt al vaak blijven zitten. Maar ik zit nu ook in het 2e jaar van mijn studie. En heb sommige vakken ook niet gevolgd. Wel de toets gemaakt, gelukkig gehaald. Maar je blijft toch wel een beetje in die oude patronen soms hangen.
Je zegt, de nasleep wordt vaak ook wel een beetje onderschat. Waarin zou daar meer nog aan gedaan kunnen worden? Extra ondersteuning bij school of vanuit ouders?
Ja, ik denk toch ook al, zeg maar, ben je quote-unquote beter. toch nog af en toe in blijven checken. Voor ouders, mijn moeder doet het gelukkig heel lief. Maar ook tip aan mezelf om weer eens naar de psychiater te gaan voor een check-up. Weet je wel. Gewoon even praten, hoe gaat het nou? En dan zie je zelf ook een beetje hoe je gegroeid bent of veranderd bent. En dan hou je zelf misschien ook een beter oogje in het zeil.
Zou dat ook een advies zijn voor nou bijvoorbeeld ook ouders? Als je kind gelukkig wel weer naar school gaat of een bepaalde tijd naar school of misschien kiest voor het werkpad.
Mm-hmm.
Hou je kind af en toe nog even op dat gebied in de gaten.
Ja.
Hoe het met ze is.
Precies, gewoon van een afstandje en af en toe even vragen. En,
ja, en Giovanili, jij zei ook dat je het nu nog steeds, dat je daar nog wel het lastig soms mee hebt.
Ja. Zoals ze zei, weet je, de nasleep, die is best groot, weet je. Want als ik dan ga kijken, bijvoorbeeld, soms heb ik gesprekken met mensen die dan gewoon heel hun leven op school hebben gezeten. En dan hoor ik soms dingen dat ik denk van, hé, hebben jullie dat gehad, weet je? Schoolbal, eindbal, weet je, schoolfeestjes, dat soort rare dingen. Ik heb dat nooit gehad, weet je. En dan, als ik terugkijk, vind ik dat jammer soms, want ik zou het wel leuk gevonden hebben, weet je. Maar aan de andere kant ben ik ook weer blij dat ik dat niet heb gedaan. Want ik zeg, weet je, alles gebeurt met de reden. Stel je voor, ik zou dan naar zo'n feest gaan, het zou uit de hand lopen of zo. Dan had ik weer een andere school kunnen zoeken, weet je. Dus je weet nooit waar het goed voor is. Maar er zijn wel bepaalde dingen, weet je, soms dat ik denk van, dat heb ik wel gemist, weet je, in mijn jeugd.
Ik vroeg me nog af, het begrip thuiszitter. Zo wordt het nu omschreven als je niet naar school gaat. Ik vroeg me af wat jullie daarvan vinden, van het begrip. En wellicht of jullie een andere suggestie hebben. Dat vraag ik omdat ik een aantal keren teruggekregen dat thuiszitter best wel het gevoel geeft alsof het aan degene ligt die thuis zit. En Kim, jij zei net ook al dat je best wel vaak ook het gevoel had dat het aan jouzelf lag. Dus ik was benieuwd hoe jullie kijken naar dit begrip en of jullie wellicht nog een ander mooi begrip hebben.
Het heeft nu een beetje een negatieve lading inderdaad. Misschien kan het, nou positief hoeft het nou ook weer niet te zijn, maar iets neutraler of zo. Ik zou 1, 2, 3 even niks weten, maar...
En Giovanili, jij zat inderdaad niet altijd thuis, maar ging wel niet naar school.
Ik denk dat er sowieso geen juiste benaming voor is. Want hoe dan ook plak je gelijk een label op iemand. Weet je, en voor iedereen is het anders. Zoals ze zei, ik zat dan misschien niet altijd thuis. Ze zei dan weer wel, weet je. Je hebt ook andere mensen die gaan alleen maar sporten. Je hebt andere mensen die blijven thuis om te gamen. Je hebt andere mensen, weet je, die worden gepest op school, weet je. Dus het is altijd lastig om voor zo'n brede groep mensen eigenlijk één woord of één benaming te creëren, weet je. Het is oneerlijk, want de ene die spijbelt echt om het spijbelen en de andere die kan er niks aan doen. Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk dat wat makkelijker is om categorieën te maken van de ernst van de situatie. Mm. En daarop, weet je, te handelen en te baseren. Weet je, is het iemand die gewoon echt alleen maar op straat is, weet je, de hele dag. Dan heb je een hele andere methode nodig dan iemand die, weet je, de hele dag thuis wil gamen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus dezelfde methodes werken niet bij verschillende mensen.
Nee, dus het is eigenlijk te breed om één definitie te gebruiken voor kinderen die thuis komen te zitten of om andere redenen in ieder geval niet naar school gaan. Nee. En wellicht dat dan categorieën nog iets zou kunnen zijn om het wel enigszins te kaderen, maar niet in één hoekje bij elkaar te zetten.
Klopt.
Oké. De laatste vraag waar ik nog nieuwsgierig naar was, hoe is het nu met jullie?
Ja, ik studeer in Leiden. Het gaat allemaal heel goed. Ik heb mijn HAVO-diploma dus gehaald. Ik zit nu op het HBO. Gaat allemaal heel goed. Mooie cijfers. Nog steeds niet altijd aanwezig, maar wel genoeg om het allemaal te halen. En verder maak ik nog steeds veel muziek en heb ik leuke mensen om me heen. Dus dat is fijn.
Fijn om te horen. En Giovanili?
Mm, Ja, ik zeg altijd, ik mag niet klagen. Maar als ik oprecht ga kijken naar waar ik 5 jaar geleden was en nu, dan had ik het nooit geloofd als je me zou zeggen dat ik in eerste instantie in Den Haag zou wonen. Weet je, dat is voor mij iets dat ik denk van nou, het is niet mijn eerste keuze, maar het leven heeft me zo gebracht. Weet je, dan heb ik nu 2 diploma's op zak. Weet je, mijn MAVO diploma en mijn MBO 4 ondernemen retail. Weet je, ik ben bezig met mijn eigen kledinglijn opstarten, weet je. Dus ik probeer wel echt bezig te blijven, weet je. En ik merk ook dat ik wat rustiger ben geworden in mijn doen en laten. En ook wat meer rust heb, weet je, in mezelf. Omdat ik niet steeds een gevoel heb van dat ik moet oppassen of weet je, moet opletten of achterom moet kijken. Of weet je, ik voel gewoon dat ik wat meer rust heb nu. Ik ben daar blij mee.
Nou, goed om te horen en fijn om te zien dat er, dat er hoop is. Ook voor de kinderen die op dit moment misschien nog wel thuis zitten. En dat er nog mooie dingen aan mogen komen. Wil jullie bedanken voor het openhartig delen van jullie verhalen. Ook wil ik de mensen thuis bedanken voor het luisteren naar de podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. En voor meer informatie kunt u de website bezoeken op www.kenniswerkplaatsrotterdamstalent.nl.